Dus je hebt iemand naast je die je al het werk, al je tussen aanhalingstekens vuile werk zou kunnen laten opknappen. Al jouw corvée kan laten doen. Al jouw repeterende werkzaamheden. Alle dingen waar je eigenlijk geen zin in hebt. Maar jij bent de piloot. En jij hebt een verantwoordelijkheid om die data, die content, dat wat gecreëerd is, te controleren. Ik ben Bas van Leur, medeoprichter van 1uur.nu en je luistert naar de HR-podcast.
Dit is de HR-podcast van CHRO, HR-praktijk en HR Academy over leiderschap en innovatie in HR. Welkom bij een nieuwe aflevering van de HR-podcast over innovatie en leiderschap in HR. Ik ben Ruud Kouwmans.
En ik ben Twan Al.
En vandaag duiken we in de wereld van digitale assistenten op de werkplek. We hebben Bas van Leur bij ons, expert op het gebied van de digitale assistent Copilot voor Microsoft 365. Hij gaat ons inzicht geven in wat erbij komt kijken om deze technologie succesvol te implementeren in de organisatie. Bas is oprichter van 1uur.nu en spreekt op 6 juni op het event AI and HR The Next Step, waar hij HR-professionals laat zien wat Copilot kan betekenen voor jouw HR-werkzaamheden. Bas, welkom in de studio.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Wat is Copilot eigenlijk precies? En waarom is het relevant voor onze luisteraars?
Nou, er is heel veel gaande op de wereld van generatieve AI, zoals dat zo mooi heet. En een hele grote speler onmiskenbaar in die markt is Microsoft. Die op de meeste werkplekken in Nederland oververtegenwoordigd is, zou je kunnen zeggen. En eigenlijk moet je zien dat Copilot hun digitale assistent is, hun AI-implementatie is op de werkplek. En nog heel veel technisch meer. Maar vooral waar we ons vandaag op richten is, wat is nou de impact op die werkplek van die werkende mens?
Ja, en wat kun je zo al met Copilot? Even om een beeld te schetsen.
Nou, eigenlijk kun je voor de mensen die ChatGPT bijvoorbeeld kennen, Copilot kun je allerhande vragen stellen. Dingen waar je een antwoord op wil hebben die wat complexer zijn. En dat kan echt van alles zijn. Van zoek iets op, een bestand of informatie, tot aan maak ergens een stukje tekst van. We zien heel veel gebruik van ChatGPT bijvoorbeeld om een profiel, een functieprofiel of een wervende tekst voor een medewerker op te stellen. Mm-hmm. Dat kan Copilot ook allemaal. Het grote verschil is dat Copilot woont in jouw Microsoft-omgeving. En kan dus ook gebruik maken van jouw Microsoft-applicaties. Dus je kunt opdrachten geven in Word, in PowerPoint, in Excel, in Teams, in Outlook. Maar hij kan ook gebruik maken van de informatie en de bestanden in jouw omgeving. Dus als jij iets zoekt aan informatie, dan kun je ook meteen grasduint die eigenlijk ook door alle informatie in jouw Microsoft-omgeving.
Ja, ja. Waarmee je dus Office tools zoals Excel en Outlook en Word met elkaar kan combineren.
Waarmee je kan combineren, maar waarmee je vooral veel makkelijker gebruik kan maken van alle kennis en informatie die in jouw organisatie beschikbaar is. Dus even om een voorbeeldje te geven. Ik heb een PowerPoint van 6 mooie slides, waarmee ik de bühne op ga. En ik wil graag een plan van aanpak schrijven voor een klant op basis van die PowerPoint. Dan kan ik tegen Copilot zeggen, beste Copilot, schrijf een plan van aanpak gebaseerd op deze PowerPoint, gebaseerd op onze huisstijl en gebaseerd op een plan van aanpak over een heel ander onderwerp wat ik eerder gemaakt heb. En dan draait hij voor mij een 7-8 pagina tellend plan van aanpak eruit, waarmee ik meteen een stuk in handen heb waar ik vervolgens mee aan de slag kan. Ik neem dus eigenlijk een voorsprong van 80-90% binnen 3 minuten... op basis van mijn bedrijfprofiel, mijn taal, mijn teken.
Ja, wauw. Dat is ongelooflijk.
Ja.
En welke HR-taken zou je dan daarmee kunnen vereenvoudigen?
Nou, dat zijn er legio. Kijk, waar veel aan gedacht was natuurlijk op het gebied van werving en selectie. En wat meer aan de bedrijfsprofiel marketing kant. Dus hoe straal je nou je bedrijfslogo uit naar buiten toe? Welk verhaal vertel je? Het schrijven van functieprofielen. Maar ook bijvoorbeeld, ik heb toevallig laatst geprobeerd Microsoft Forms. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is een tool binnen de Office-omgeving van Microsoft, waarmee je vragenformulieren, enquêtes kan maken. Daar zit Copilot ook in. Ik heb tegen Copilot gezegd, maak voor mij een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Ik ben een MKB'er. Ik maak geen gebruik van de grote HR-bedrijven om dat in te kopen. En ik druk op de knop en 2 minuten later heb ik een vragenlijst met 16 vragen over medewerkerstevredenheid, van ontwikkeling, opleiding tot salaris, communicatie, leiderschap en noem het maar op. Dus dat zijn hele praktische voorbeelden waar je vanuit HR aan kan denken. En misschien leuk om straks op in te gaan als we wat meer over cases hebben. Je kunt bijvoorbeeld ook het doorzoekbaar maken van je HR-informatie veel makkelijker maken. Dus als ik wil weten wat mijn eigen risico is binnen de lease-regeling binnen mijn organisatie, dan vraag ik dat nu aan Copilot. Hoef ik niet op zoek naar het handboek personeel en naar pagina zoveel waar de lease-regeling beschreven staat.
Of je hoeft ook geen mailtje meer te sturen naar de HR-collega.
Nee.
Oh ja. Dus daarmee kunnen werknemers in de organisatie zichzelf ook veel makkelijker bedienen eigenlijk.
Ja, ja. Dus het heeft een heel duidelijke productiviteitskant. Productie, tijdsbesparing, versnellen. Het heeft een hele duidelijke creatieve afslag. In de zin van, ik kan aan Copilot vragen, geef mij 10 mogelijke titels voor een project. Ik noem maar wat.
Ja.
Je wil iets uitdragen naar je organisatie. Je wil een creatieve titel hebben. Nou, dan komt hij met 10 titels voor een project.
Ja.
Maar ik kan ook versnellen door informatie makkelijker beschikbaar te maken. Ik kan bijvoorbeeld een chatbot heel makkelijk maken waarmee je vraag en antwoord kan doen vanuit je HR-afdeling. Zodat je HR-afdeling veel minder belast wordt.
Ja. En ook misschien strategisch dat je vraagt van oké, maar hoe kan ik dit plan laten landen in de organisatie?
Zeker.
Ja.
En wat heel interessant is, waar veel mensen natuurlijk over nadenken, is meteen welke beperkingen zitten er dan aan?
Daar zit ik net aan te denken, Bas. De beperkingen.
Je bent niet de enige, je bent een goed gezelschap. En wat je bijvoorbeeld ziet is, Copilot wordt aangezet. Hè, en Copilot gaat dan al die informatie grasduinen.
Ja.
En dan komt het bij een medewerker op zijn laptop of op zijn pc. En de eerste vraag die hij stelt is, wat verdient de directeur?
Bijvoorbeeld.
Of, welke informatie is beschikbaar in mijn omgeving waar ik eigenlijk geen toegang toe zou moeten hebben?
Ja.
En het is intelligent. Dus het gaat jou ook antwoorden geven.
Mm-hmm.
En je moet dus ook heel goed gaan nadenken over welke informatie is voor wie beschikbaar. Stel ik voor wie beschikbaar? Heb ik dat goed afgedekt? Hè? Heb ik ervoor gezorgd dat ik mijn rechten zodanig heb ingericht dat de juiste mensen bij de juiste informatie kunnen? Is overigens ook over nagedacht hoe je dat snel kan oplossen. Maar dat is wat veelal gebeurt in het begin als we het aanzetten.
Maar je zegt dus van, je kunt het zo instellen, inrichten dat het veilig is. Dus dat gegevens beschermd worden die beschermd moeten worden.
Ja, en zonder het heel technisch te willen maken, wat belangrijk is, is dat Copilot maakt gebruik van de rechten die jij ook hebt. Dus
jij als vraagsteller.
Jij alsgene die de vraag stelt aan Copilot.
Dus als je hoofd HR bent, dan krijg je andere antwoorden dan wanneer je een productiemedewerker bent of noem maar wat.
Als jij je rechten goed hebt ingericht, dus die productiemedewerker mag niet bij de map P&O bijvoorbeeld, dan zal die daar ook geen antwoorden over geven.
Maar ik neem aan, of ik veronderstel dat je ook voor het stellen van de juiste vraag ook bepaalde vaardigheden nodig
hebt.
Van, want als je de vraag te breed stelt, dan krijg je een te breed antwoord. En ik heb wel eens begrepen van iemand die er heel veel verstand van heeft. Van, eigenlijk kun je met goede prompts kun je eigenlijk bijna alles goed krijgen. Nou, zoveel vertrouwen heb ik in mijn omgeving nog niet gehoord als het om AI-tools gaat.
Ja, dat is mooi. Nou, je laat een hele belangrijke term vallen. Dat is de term prompt. Hè?
Ja.
En dat is eigenlijk het begrip prompt engineering. Hoe bouw je nou de juiste vraag aan generatief AI, of in dit geval Copilot, zodat je het antwoord krijgt waar jij naar op zoek bent.
Precies, ja.
En dat zijn nieuwe vaardigheden die mensen moeten aanleren. Dus wij houden ons als organisatie bezig met adoptie van de moderne werkplek, van moderne technologie. Hoe zorg je nou dat mensen goed met die nieuwe technologie overweg kunnen? En een van de vaardigheden is dus ook het perfect leren prompten. Dat betekent, waar moet zo'n vraag aan voldoen? Hè? Daar zit iets in over wat vraag je van Copilot. Daar zit iets contextueels in. Waar moet de output aan voldoen?
Mm-hmm.
Voor wie is de doelgroep?
Mm-hmm.
Want dat zegt iets over het taalgebruik wat Copilot zal kiezen om het antwoord te formuleren.
Mm-hmm.
Hoeveel woorden moet dat zijn? In wat voor taalgebruik is dat? Maar ook bijvoorbeeld, wil je daar wel of geen vakjargon in hebben? Dus het bouwen van die goede prompt in combinatie met het goed kunnen lezen van die output om weer terug te bewegen naar die prompt, dat zijn cruciale vaardigheden als het over AI gaat.
En hoe train je daar dan de medewerkers op?
Nou, het is wel interessant. Wij gebruiken voor verandering een model dat heet ADKAR. Dat is van ProSci. Dat is eigenlijk een 5-staps model waarin mensen leren en veranderen.
En waar staat het voor, ADKAR?
ADKAR zijn 5 stappen waar je doorheen gaat. Te beginnen met de eerste A van awareness. Hè. Je moet weten dat iets kan. Dan krijg je desire. Dus je moet ook willen veranderen. Je moet iets willen doen. Mm-hmm. Al dan niet verplicht. De carrot en de stick. Hè. Kun je mensen verleiden of moet het vanwege wetgeving of wat dan ook.
Mm-hmm.
Dan komt knowledge and ability. Dat is waar we overigens vaak beginnen. Hè? We gaan iets veranderen, dus we gaan mensen trainen. Nog voordat ze eigenlijk precies weten wat het is. en eigenlijk ook willen veranderen. Maar we gaan ze wel alvast trainen. Knowledge and ability. En de laatste is reinforcement. En reinforcement gaat over het continu herhalen, opnieuw aandacht vragen voor de verandering. Als je nou kijkt naar training, dan gaat het heel erg over A, hoe bouw je een prompt? Waar moet die aan voldoen?
Yeah.
We geven voorbeelden. Dit zijn elementen waar je aan moet denken. En ability. Ga het nou gewoon doen. Voer een prompt in, kijk wat je terugkrijgt.
Mm-hmm.
Samen interpreteren. Wat staat daar nou? Heb ik nou de waarde gekregen waar ik nou op zoek was? Wat kan ik nou veranderen aan die prompt om dichter bij mijn antwoord te komen?
Ja, ja, ja.
Nou, en dat spel, ja, dat is eigenlijk ons vak om mensen continu door die stappen heen te leiden, zodat ze uiteindelijk op een andere manier invulling geven aan hun werkroutine of manier van werken.
En is het nou zo dat je iedere keer weer op dezelfde manier heel accuraat moet zijn in het maken van die prompt? Of is het zo dat Copilot ook er steeds beter in wordt? Zo van, oh, dat is Henk weer. Of dat is Marietje. Die stelt altijd die vragen en daar bedoelt hij of zij dat mee. Werkt het zo? Of is dat te veel gevraagd?
Ontzettend goede vraag. Copilot is gebaseerd op een taalmodel. Het is dus ook een taalsysteem waar we over praten.
Mm-hmm.
Een hele kleine zijstap. Als ik aan Copilot vraag om een complexe berekening uit te voeren,
mm-hmm,
dan zal die mij vol overtuiging het verkeerde antwoord geven. Want hij kan niet rekenen.
Nee.
Maar hij is wel erop gericht om jou te satisfyen. Dus hij gaat er alles aan doen om jou tevreden te stellen, want jij hebt een vraag gesteld. Dus je moet je er goed van bewust van zijn dat het een taalmodel is, mm-hmm, maar wel een lerende taalmodel. Dus ons bedrijf heet 1uur.nu. Als ik op internet zoek op 1uur, dan komt hij met fotoontwikkelservice, pizza delivery, broodjeszaak, al dat soort zaken. Als ik in mijn organisatie zoek op 1uur.nu, weet hij dat het over mijn organisatie gaat. Dus hij leert van de vragen die wij stellen,
ja, ja,
wat de context is. En hij leert ook, en je kunt ook beïnvloeden wat het taalgebruik is. Wil je een formele reactie? Wil je een eenvoudige toegankelijke reactie?
Mm-hmm.
Wil je wel of geen jargon gebruiken? Als je dat doortrekt, kun je ook bedenken dat als de Belastingdienst, of laten we een gemeente nemen, die moet communiceren met burgers over een wegafsluiting.
Mm-hmm.
Dan willen ze een bericht hebben voor in een brief die ze huis aan huis kunnen verspreiden. Maar er moet ook iets in de krant. Er moet ook iets op de socials. Dan bied je Copilot een stukje content aan over de wegafsluiting. En je zegt vervolgens, ik wil een brief die we huis aan huis kunnen verspreiden. Mm. Maar ik wil ook een stukje tekst voor de socials. En dan zal je zien dat die met een andere output gaat komen, maar ook met een andere taal gaat komen.
Jeetje Bas, maar dit is toch... als we even uitzoomen, hè, waar zijn we in beland? Want als je vertelt het sentiment van de vergadering kunnen ja, terugvinden, het genereren van allerlei soorten content binnen je organisatie voor verschillende doelgroepen. Ja, het is ongelooflijk.
Het is een enorme... Kijk, je moet altijd oppassen met termen als revolutie. En want dat wordt natuurlijk te pas en te onpas wordt dat gebruikt. Maar je ziet wel dat de potentie hiervan is ongelooflijk.
Ja.
En ik denk het heel belangrijk is om daar ook realisme naast te zetten. Hè? Want het vraagt wel veel van mensen, van organisaties, van processen. Het gaat veel vragen van wetgeving, van beleid. Hoe ga je hier nou mee om? Hoe gaan we de impact hiervan zodanig plaatsen en de gevolgen ervan in kaart brengen en vervolgens het bestuur eromheen inrichten? Dat we het veilig kunnen doen, dat we zorg dragen voor onze privacy, dat we... Fake news is natuurlijk all around. Hè? Nou ja, dit gaat een enorme versneller daarvoor zijn.
Yeah.
Maar ook de kwaadwillenden onder ons. Mm-hmm. Hè? Ik bedoel, je wordt tegenwoordig... Vroeger zou je bijna zeggen, kreeg je een WhatsAppje van je al dan niet bestaande kind. Mijn telefoon is kapot, wil je geld overmaken? Van een kwaadwillende hacker.
Yeah.
Tegenwoordig word je gewoon gebeld met iemand door iemand met de stem van je moeder.
Ja. Yeah. Ja.
Het is zo snel gaat het.
Ja, ik weet
het. Dus hoe wapenen we ons ook tegen de keerzijde ervan?
Ja.
En hoe snel kunnen we het aan? Hè? Want we kunnen wel willen, we kunnen wel onze ogen openen voor de potentie.
Mm-hmm.
Maar we moeten niet eraan voorbij gaan dat het voor mensen heel veel vraagt om op een andere manier met al die digitale middelen om te gaan.
Ja. Maar deze risico's waar je het nu over hebt, waar je nu aan refereert, die spelen ook bij Copilot.
Die spelen bij elke technologische vernieuwing. En die spelen versterkt bij generatieve AI.
En waarvan Copilot een voorbeeld
is. Copilot is een voorbeeld. Ja. Dus of je het nou over Copilot hebt of over andere leveranciers. Hè. Waar het om gaat is, in het fundament wordt er gekeken naar data. En op basis van data, en ik probeer het eenvoudig uit te leggen, wordt er een antwoord gegenereerd wat voldoet aan jouw vraag. Zonder in die zin te waarderen wat waar en wat niet waar is, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Er wordt heel veel aandacht besteed, bijvoorbeeld, ik weet toevallig door Microsoft in de ontwikkeling van Copilot, mm-hmm. om ervoor te zorgen dat biases niet optreden. Dus mm-hmm. dat je niet antwoorden krijgt die gebaseerd zijn op oude internetcontent, omdat vroeger nou een keer blanke mannen het meeste geld verdienden. Mm-hmm. Je wil oppassen dat je dat soort dingen bijvoorbeeld niet meeneemt in je antwoorden. Dus daar wordt heel veel aandacht mm-hmm. aan besteed. Alleen we moeten er niet aan voorbij gaan dat je als medewerker, als mens die met die antwoorden omgaat, altijd de verantwoordelijkheid hebt over de juistheid van die output. En dat je daar altijd nog aan kan veranderen mm-hmm. en je eigen invloed op kan nemen. Nou, en dat kost ook gewoon tijd voor mensen voordat ze dat in hun systeem hebben. En ik heb eerder best veel gezegd, niet vandaag, maar in eerder tijd, mm-hmm. over de impact van COVID.
Ja.
Een van de dingen die tijdens COVID in mijn optiek gebeurd is dat we de productie zo hebben opgevoerd dat we minder kritisch zijn geworden. Dus als ik een stuk tekst krijg en ik zie dat de inleiding goed is en ik scan de rest van de tekst en ik denk, er staat wel ongeveer in wat erin hoort te staan, mm-hmm. dan ben ik vrij snel geneigd om dat voor waar aan te nemen.
Mm-hmm.
Terwijl in die tekst misschien wel één of twee dingen staan die vanuit mijn positie als directeur of als opdrachtnemer van een klant heel belangrijk zijn, die ik over het hoofd zie, omdat ik er minder kritisch naar kijk, omdat ik zoveel informatie moet verwerken.
Mm-hmm.
Dat wordt alleen maar meer. Dus hoe meer AI content gaat genereren, hoe meer die ook dingen gaat combineren die misschien helemaal niet bij elkaar horen.
Ja, dat betekent dus dat je als opdrachtgever van Copilot of een Gen AI tool, moet je heel kritisch blijven.
Ja.
Eigenlijk moet je, wat mij bij mij opkomt is van, je hebt eigenlijk een slimme, goed bedoelende medewerker die nul ervaring heeft in jouw organisatie en die vanaf dag 1 met allerlei vertrouwelijke informatie om mag gaan. Stel dat je zo'n medewerker zou hebben, die zou je constant over zijn schouder kijken.
Ja.
Van, wat doe jij eigenlijk?
Ja.
En
ja.
als die een brief schrijft, dan moet je hem gewoon even goed van A tot Z lezen.
Spot on.
Want hij is wel heel slim, maar hij heeft nul ervaring. Dus...
En dat is precies de reden waarom ze voor de term co-pilot hebben gekozen en niet voor de term pilot. Het is je co-piloot.
Ja.
En degene die mm-hmm. verantwoordelijk is voor het vliegtuig is mm-hmm. de piloot.
Ja.
En dat geldt hier net zo goed.
Ja.
Dus je hebt iemand naast je die je al het werk, al je tussen aanhalingstekens vuile werk zou kunnen laten opknappen. Al jouw corvée kan laten doen. Al jouw repeterende werkzaamheden. Alle dingen waar je eigenlijk geen zin in hebt. Ja. Die jouw writer's block of blank page syndrome, zoals veel het noemen, kan doorbreken door heel snel content te genereren. Ja. Maar jij bent de piloot. En jij hebt een verantwoordelijkheid om die data, die content, dat wat gecreëerd is, te controleren. Op juistheid, op waarde, op veiligheid, op privacy.
We hadden het net al even over de grote maatschappelijke uitdagingen en vraagstukken, hè, die Gen AI en dus ook Copilot met zich meebrengt. Wat zijn nou de grote uitdagingen binnen organisaties als je overweegt om Copilot te adopteren?
Nou, dat zijn er een paar in mijn optiek. Even heel fundamenteel beginnen.
Mm-hmm.
Digivaardigheid is laag. In algemene zin. Hè? Dus in de BV Nederland is digivaardigheid best wel... ik ben misschien niet vriendelijk, maar wat van bedenkelijk niveau hier en daar. En dat heeft te maken over de hele breedte met de aandacht die daar naar uit is gegaan. Hè? Van het begin van onderwijs.
Mm-hmm.
Wat doen we op de basisscholen, middelbare scholen, mm-hmm. tot aan hoe... Is digivaardigheid geland in het hoger onderwijs en uiteindelijk op de werkvloer.
En wat staat er precies onder digivaardigheid voor de luisteraar?
Nou, het vermogen om goed gebruik te kunnen maken van de middelen die je aangereikt krijgt op je werkplek.
Ja.
En we besteden op een basisschool 5 jaar tijd om op een goede manier een potlood vast te houden en netjes te schrijven.
Mm-hmm.
Maar we leren eigenlijk nergens hoe je nou goed met een computer overweg moet gaan.
Kun je een succesverhaal uit de praktijk delen over effectieve adoptie van Copilot in een organisatie?
Jazeker. En er zijn er eigenlijk twee. Je hebt twee stappen waar je naar kijkt. Die persoonlijke productiviteit. Dus wat heb ik er nou aan? Document maken, meeting samenvatten, dat soort zaken. En meervoudige business productiviteit. Dat gaat echt over in een workflow of in een proces impact maken met AI. Nou, als je naar die persoonlijke kant kijkt, wat ik zelf een interessant voorbeeld vind, is ik gebruik in Microsoft Teams Copilot om mijn meeting te transcriberen, om hem samen te vatten. Dan kan ik daar vervolgens vragen aan stellen over welke acties zijn er uitgekomen voor mij. Schrijf een follow-up e-mail, zodat ik meteen die acties ook bij de juiste personen kan beleggen. Dat soort zaken. Dus ik hoef mij niet meer druk te maken over de vastlegging van die meeting. Dat betekent voor mij persoonlijk dat ik A, veel meer in het gesprek zit. Want ik hoef niet de hele tijd te schakelen tussen degene met wie ik in gesprek ben en het maken van mijn aantekeningen, dan wel eruit filteren van mijn acties. Het maakt mijn meetings veel korter, veel effectiever, veel persoonlijker, dus ook veel waardevoller. Nou, dat is een hele kleine use case waar vaak van gezegd wordt, ja, dat is een heel praktisch ding, maar ik vind dat juist een heel menselijk ding. Want ik zit gewoon anders in gesprek. Ik ben veel meer aanwezig in het gesprek doordat ik kan vertrouwen op Copilot om voor mij die hele vastlegging te doen.
Ja.
Nou, dat vind ik een hele mooie kleine use case waar ik zelf heel veel profijt bij heb. Wat je ziet aan de wat meer businessgerichte use cases, gaat het vooral over het, bijvoorbeeld het combineren van data. Dus waar wij nu mee bezig zijn, bijvoorbeeld met een als HR voorbeeld of HR communicatie, eigenlijk samenwerking gaat dit over, is het jaarplan bij een klant van ons. Ieder jaar komt er een jaarplan en die zijn richting het einde van het jaar alvast aan het verzamelen. Wat zijn nou de highlights? En dus dat doen ze ieder jaar. En we zijn die cyclus zijn we onder de loep aan het nemen.
Ja.
En we zijn nu aan het kijken, hoe kun je nou Copilot inzetten om A, die mensen te helpen om hun paragraaf te schrijven. Dus al die bijdragers aan het jaarplan, die zijn we aan het helpen hoe ze Copilot kunnen inzetten om op basis van alle content die zij hebben, van nieuwsbrieven, van communicatielijnen in Teams, van e-mails, de best mogelijke samenvatting in een aantal woorden te schrijven.
Ja, en HR is daar één van.
Precies. Maar HR speelt vaak een belangrijke rol bij zo'n jaarplan. Zeker bij het interne jaarplan. Of jaarverslag bedoel ik, excuus.
Ja, jaarverslag, ja.
Samen met communicatie. En we kijken hoe we vervolgens al die paragrafen die aangeleverd worden weer kunnen samenvoegen tot één coherent verhaal. En dat doet Copilot. Dus Copilot gaat vervolgens die stukken tekst herformuleren, zodat het leest alsof het door één iemand geschreven is.
Ja.
En gaat ze ook nog zodanig aan elkaar knopen dat het in volgorde op de juiste manier staat en op de juiste manier gebruikt kan worden.
Nee, je hebt het nu over een aantal ontwikkelingen gehad die gaande zijn. En je hebt ook al aangegeven van die ontwikkelingen die blijven eigenlijk maar doorgaan. De ene ontwikkeling is nog niet gepresenteerd of de volgende die dient zich alweer aan. Wat zie jij het komend half jaar, het komend jaar gebeuren op het gebied van toepasselijkheid van Copilot op HR-vragen?
Nou, ik denk ten eerste misschien leuk om even die brug te maken. Dit is echt een van de redenen om je in te schrijven voor het event op 6 juni. En dan gaan we hier echt verder op in, omdat we dan echt in de use cases gaan duiken voor HR.
Ja, ja, ja.
Maar wat ik verwacht is dat het product zich heel snel verder zal ontwikkelen qua volwassenheid. Dus dat de toepassing alleen maar zal toenemen en meer zal worden en beter zal worden. Ik verwacht dat organisaties met stoom en kokend water zullen moeten zorgen dat ze hun informatiehuishouding op orde hebben.
Ja. Ja. Dat is echt wel de eerste stap, hè, voordat je met Copilot verder kan.
Daar zit uiteindelijk de echte waardesprong. Hè. Dus hoe beter je informatie op orde is, hoe minder je ook aan controle te doen hebt. Hoe minder je zelf moet doen. Ja, en dan kun je je voorstellen dat alle herhaalbare, te automatiseren taken, alle corvée wat we de hele week door doen, dat we dat voor een groot deel door Copilot kunnen laten uitvoeren. Wat weer wat lucht geeft, wat ruimte geeft in onze dag om weer gewoon de dingen te doen waar we ooit een studie voor hebben gevolgd of met vol enthousiasme een beroep voor hebben uitgekozen.
Ja.
Want we spenderen gewoon heel veel tijd aan taken waar we eigenlijk niet op zitten te wachten, zeg maar even. En op het moment dat je Copilot in jouw werkroutine kan krijgen en je op die manier je meetings kan voorbereiden en je acties kan opvolgen en sneller kan produceren op momenten waar je eigenlijk geen zin in hebt of wat niet bij jouw werk past. Ja, dan ontstaat er ineens weer ruimte om te innoveren of om te vernieuwen of om dat project wat al heel lang op de plank ligt op te pakken.
Ja.
Dus ik denk dat de eerste half jaar vooral daarop gericht zal zijn. Hè, die persoonlijke productiviteit, gewoon wat meer lucht in die agenda krijgen. Wat heel snel daarop zal volgen, is nieuwe waarden. Waarden die we nu niet kunnen zien. Hè, als wij naar data en informatie kijken, doen we dat altijd door een rietje. We kijken naar datgene waar we naar op zoek zijn in de data. Terwijl, wat doet een Copilot? Die kijkt gewoon naar de hele data.
Ja, die kijkt breder.
Dit kun je er allemaal mee.
Ja.
En er zitten vaak hele interessante dingen bij waar je zelf nooit aan zou denken. En die innovatie die gaat denk ik heel snel volgen op het moment dat we allemaal wat serieuzer met AI op die werkplek aan de slag zijn.
Ja, ja. Dat je uiteindelijk ook de AI zelf kan vragen van wat kun je mij nog vertellen wat
absoluut.
Ik nog niet
Dat is een weet. Hele relevante vraag. Hele ja. interessante en hele relevante vraag.
Ja, ja. Wauw. Dankjewel Bas voor deze wervelende aflevering. Ik ben in ieder geval heel enthousiast om een keer met Copilot aan de slag te gaan. En luisteraar, wil jij nu nog meer leren over hoe je in de lead blijft als HR in deze digitale transformatie? Op 6 juni organiseert HR Academy het event AI and HR The Next Step in AFAS Leusden. Neem daarvoor snel een kijkje op hracademy.nl. Dit is het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je dit een leuke podcast? Geef dan je 5-sterren review in Apple Podcast of Spotify. En heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering? Stuur dan een mailtje naar redactie@hrpodcast.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.